En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over het taboe op menstruatie. En dat onderwerp komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Elke maand lees ik een boek en nodig ik luisteraars uit om dat boek met mij te lezen. En dat was in de maand oktober het boek Ben je ongesteld of zo van de menstruatiemeisjes. En dat boek heeft me best wel aan het denken gezet en ik vind het een heel belangrijk onderwerp om bespreekbaar te maken. En dus ook bij te dragen aan het doorbreken van dat taboe. Dus dat is waarom de aflevering van vandaag daarover gaat. Dat zal het hoofdonderwerp zijn en komt later in de aflevering. Ik start de aflevering altijd eventjes met een terugblik op mijn week. Ik heb een hele leuke week gehad. Het was natuurlijk ook Halloween afgelopen week, dus ik had allemaal Halloween-achtige dingen aan de hand. Ten eerste afgelopen donderdag een pubquiz op mijn nieuwe kantoor. Zoals de meeste van jullie weten, ik ben freelancer en dan werk je toch voornamelijk vanuit huis of op het kantoor van een klant. Dat gebeurt ook wel eens. Maar op een gegeven moment raakte ik mijn plekje gewoon een beetje zat thuis. Ik ben ook nog wel geswitcht van plek in huis, dat scheelde ook al een hoop. Maar ik merkte gewoon dat als er andere mensen om mij heen waren die ook aan het werk waren, dat ik dan wat productiever was of zo. Dus ik heb toch maar besloten om een plekje op een coworking space te huren. En dat heb ik nu gedaan. Daar zit ik nu een maand of zo en ik ben er eigenlijk super tevreden mee. En wat ook wel leuk is, is dat er best wel vaak evenementen worden georganiseerd met mensen die dus in dat pand zitten. Dus dat kunnen kleine start-ups zijn die bijvoorbeeld een eigen kantoorruimte daar zo huren. Of andere freelancers die op de coworking space zitten. En daar had ik me dus voor aangemeld. Leek me wel leuk om even wat mensen te leren kennen van dat kantoor. En dat was afgelopen donderdag en dat was dus een Halloween pubquiz. Ik wist van tevoren niet wie er nog meer zouden komen. Ik wist dat er een aantal andere freelancers waren bij wie ik dan in een team zou komen. En uiteindelijk, toen ik daar aankwam, waren dat nog 5 andere mannen. Het is wel echt een coworking space waar vooral mannen zitten. Ik hoop dat dat nog die balans iets beter wordt aankomende maanden. Maar alsnog superleuke avond gehad en allemaal van die typische Halloween vragen. En alles was helemaal aangekleed met Halloween. En gelukkig wist ik ook heel veel dat ze aan het eind van de avond zeiden. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik heb dan heel vaak zo, ik denk dat dit het antwoord is. Maar als zij dan allemaal zeggen van nee, het is dit. Dan ben ik ook niet zo iemand die dan soort van mijn zin gaat doorduwen van nee, het is dit. Schrijf dit op. Dan denk ik, oké, als jullie het weten, prima, schrijf maar op. En er gebeurde dus meerdere keren dat daarna bleek dat ik toch gelijk had. Wat, voor mijn ego is dat toch weer goed. Dus de conclusie van de avond was, luister naar Kelly. En dat vond ik dan wel weer heel grappig. Dus ik heb weer wat nieuwe vrienden gemaakt, dat was leuk. En afgelopen zaterdag heb ik een Halloween huisfeestje gegeven. Om eigenlijk alles van corona in de coronaperiode in te halen. Dus gemiste verjaardagen, onze housewarming. Dat hadden heel veel mensen nog steeds niet ons huis gezien, terwijl we hier al 2 jaar wonen. En eigenlijk gewoon alles in één. En ik wilde al heel lang een keer een Halloween feestje geven. Dus dit was top. En nou, zoals ik in de aflevering van vorige week al zei, ik heb gewoon heel veel plezier gehad met het voorbereiden hiervan. En aankleden. En ik heb ontzettend veel decoratie gekocht en opgehangen. Dus we hadden een heel groot spinnenweb soort van door de woonkamer heen hangen. En boven je als je binnenkwam. Ik had een pompoen neergezet en daar uit zijn mond soort van de guacamole laten lopen met daaromheen tortilla chips. Ik had injectieshots gevuld met sterke drank. Dus dat ze voor injectie naalden, zeg maar dan zonder naald natuurlijk. Gewoon zo'n spuit, zeg maar. Dus die konden mensen dan nemen als ze binnen waren. Verder had ik een fotobooth. Ik zeg de hele tijd ik, omdat ik vooral de voorbereiding deed, maar mijn vriend hielp natuurlijk ook. We hadden een fotobooth gebouwd en daar zo een Polaroid-camera neergelegd. En daarnaast ook een touw met knijpertjes waar je Polaroid-foto dan aan kon ophangen. Dus daar kijk ik op dit moment naar. Echt superleuk om de hele tijd al die foto's te zien. En wat hadden we nog meer? Oh ja, bierpong uiteraard. We hadden ook nog Jenga. En dan kon je dan opdrachten op de blokjes schrijven eventueel. Ik had ook nog een soort Halloween bucket waar je dan een dare in kon droppen. Maar dan moest je er ook eentje uithalen en die uitvoeren. Ik vind spelletjes altijd heel leuk. Dus ik had dat ook allemaal neergezet. Ja, en het waren gewoon... Ik vond het allerleukste denk ik nog dat allemaal mensen zoveel moeite in een outfit hadden gestoken. Iemand had soort met latex op zijn voorhoofd gedaan en daar dan schroeven doorheen gestoken. Dat het echt leek alsof dat uit zijn voorhoofd kwam. We hadden een soort zombie bride. We hadden meerdere Dracula's. We hadden ook meerdere zusters en artsen met helemaal bebloede schorten en handschoenen. We hadden een soort zombie schoolmeisje. Nou, echt van alles. En ik ben heel erg blij dat we dus ook allemaal foto's van alles hebben gemaakt. En dat ik daar nog zo lekker van kan nagenieten nu. Dus over het algemeen was dat echt een superleuke avond. En heel blij dat ik dit heb gedaan. En ik denk zeker voor herhaling vatbaar. We hebben nu in ieder geval een hele krat vol met versiering. Dus wie weet dat ik hier wel een jaarlijks iets van ga maken. Dus dat was even een korte terugblik op mijn week. Laten we dan nu naar het lekker loeren blokje gaan, waarin ik kijk wat voor celebrity nieuws er allemaal is geweest. En daar gaan we eens even lekker naar loeren natuurlijk. Heel veel baby nieuws weer opnieuw. het eerste is dat Demi de Boer is bevallen van het kindje van Ronnie Flex. Zij hebben natuurlijk een tijdje relatie inmiddels. En zij was zwanger van hem, inmiddels bevallen. Dus hij heeft zijn tweede dochtertje erbij uit een van een andere... Ja, het is niet eens zijn vriendin geweest, maar van een andere vrouw heeft hij het dochtertje Norrie gekregen. En het meisje wat hij nu heeft gekregen heet Remy. Ayoki ook nog, dus daarachter. Dat is de tweede naam. Maar wat ik dus wel grappig vind, is dat zijn albums ook Norrie en Remy heten. En ik heb dus ook zijn docu gezien op Videoland. En daarin zei hij ook dat hij eigenlijk heel erg had gehoopt en had verwacht dat hij een jongetje zou krijgen deze keer. En dat, als je dan kijkt naar de naam Remy, dan denk ik dat daar dus ook wel een discussie over is geweest. Van ja, Remy is over het algemeen toch wel echt een jongensnaam. En dan wordt het een meisje. Maar ja, je hebt toch die twee albums. Je wilt toch dat allebei je kinderen naar zo'n album vernoemd worden. Denk ik dan hoe dat gaat. Remy kan ook best wel voor een meisje. Zo zie ik dan voor me dat dat is gegaan. Maar goed, helemaal gezond dus. Vriendin ook. Ik zag ook al een foto van de vader van Demi de Boer. De voetballer natuurlijk. Of wat is hij? Is hij scheidsrechter? Oh, wat erg. Ik weet dit soort dingen dus allemaal niet. Maar als trotse opa, zeg maar, met dat kind in zijn handen. En wie ook is bevallen, is de vriendin van Dave Roelvink. Jesslyn heet zij. En zij is bevallen van hun zoontje Dean. D-E-A-N. En die is vernoemd naar de oma van Dave Roelvink. Want die heette ook Dean, maar dan gespeld als D-I-E-N. En ik weet die oma nog wel, want die was ook wel eens in die reality-series waar Dave en Donnie in te zien waren. Volgens mij was er ooit zelfs nog een hele serie dat Dave met zijn oma naar Ibiza ging. Dat heb ik toen ook gekeken. En die oma was echt hilarisch. En vooral die vriendschap tussen die twee vond ik echt heel erg leuk om te zien. Dus ook wel heel mooi dat dat het zoontje dus ook naar haar vernoemd is. Oh ja, Radio 58 ging toen Dave Roelvink bellen om hem te feliciteren. En die heeft hem toen ook gelijk aan de tand gevoeld over de vermeende relatie tussen Donnie en Jolante. Want het is natuurlijk uit tussen Donnie en zijn ex. En nu waren er dus wat roddels dat hij zou gespot zijn met Jolante Kebouw of Kasbergen. En dat, ja, dat zij iets met elkaar zouden hebben of zo. Volgens mij waren ze niet letterlijk zoenend gezien, maar wel innig. En Dave had gezegd van joh, volgens mij hebben ze elkaar gewoon een paar keer in groepsverband gesproken. Zijn ze wel naar wat feestjes geweest en zo. Maar is er voor de rest niks aan de hand? En dat klonk best wel geloofwaardig, moet ik zeggen. Al zou je natuurlijk nooit precies weten wat er nou gaande is. Het kan ook zijn dat ze gewoon hebben afgesproken om even hun mond erover te houden. Dat weten we natuurlijk niet. Maar dat heeft Dave in ieder geval erover gezegd. Dan Shanna Coerten en haar vriend Quinten. Misschien ken je ze nog wel van Temptation Island. Zij deden daaraan mee. En toen moest ze halverwege stoppen omdat zij zwanger bleek te zijn. Nou, inmiddels hebben ze al twee kinderen. Ook van hun afkomstig is de bizarre bevallingsvideo op YouTube, waarbij Shanna letterlijk met haar deur op de hendel naar de gang een baby eruit poept, zeg maar. is echt de meest bizarre bevallingsvideo die ik ooit heb gezien. Ook al zijn er heel veel dingen geblurred, is het alsnog best wel shocking. In ieder geval, zij hebben twee kinderen, maar hun relatie is altijd, ja, heeft gewoon altijd op losse schroeven gestaan. Maar goed, ze hebben een YouTube-kanaal, reality-series, vinden het allemaal fantastisch om vast te leggen. En ze hadden nu ook op Videoland een serie dat ze met het gezin naar Curaçao gingen. Nu blijkt zo, dat had Quinten gepost op zijn stories afgelopen weekend volgens mij, dat Shanna hem zou hebben aangereden op Curaçao. Je zag ook een foto dat zijn auto helemaal in de kreukels lag. En dat ze dat dus opzettelijk zou hebben gedaan, omdat ze dacht dat hij vreemd ging. En hij was boos, jongen. Hij was zo boos. Allemaal scheldwoorden in zijn stories. En nu is het echt klaar, blablabla. En nu hebben ze dus ook naar buiten gebracht, ook Shanna zelf, van wij zijn uit elkaar. We zijn er allebei klaar mee. Maar ja, waarschijnlijk is het over een maand weer aan, want dat is in het verleden ook zo gegaan. Maar het lijkt me zo heftig om in zo'n relatie te zitten. En dan ook nog met kinderen. Ja, ik kan me gewoon niet helemaal bij met mijn hoofd hoe een relatie in elkaar zit. Dus dat, ja, het zorgt wel voor vermaak, I guess. En dat is natuurlijk ook waarom ze reality serie na reality serie krijgen. Dus hier zal vast nog wel een staartje aankomen. En tot slot, dit is ook nog wel zo'n ding dat soort van vermengd is. Want het is niet bevestigd door Zayn en Gigi. Maar Zayn Malik en Gigi Hadid, die zouden uit elkaar zijn. Zij hebben ook een kindje, een dochtertje, Kai. Ik weet nog dat ze toen heel geheimzinnig over die zwangerschap ook werd gedaan. En toen uiteindelijk was het toch, ja, we hebben een baby. Maar goed, ze zijn dus uit elkaar. Maar er blijkt ook wat gedoe te zijn met zijn schoonmoeder. Dus met Yolanda Hadid. Want hij zou haar geduwd hebben of geslagen hebben. En dat is helemaal naar buiten gekomen. En hij had daar dan ook weer wat over gepost op zijn Instagram. Ja, family matters aren't thrown on the world stage for all to poke and pick apart. Nou ja, heel verhaal in het Engels. Maar het komt er in ieder geval op neer dat hij dus wel bevestigt dat er een family member zijn huis binnenkwam. Terwijl Gigi Hadid dus niet thuis was. En dat er iets tussenin is gebeurd dat privé had moeten blijven, maar dat toch geleakt is naar de pers. En dat hij hoopt dat iedereen hun privé moment gunt en dat ze het gewoon met z'n tweeën of met de familie zeg maar uit gaan zoeken. Nou, er zijn ook weer allemaal geruchten dat hij aan de drugs zou zitten en dat hij nu moet vechten over de voogdij, over zijn dochtertje Kai. En er blijkt ontzettend veel aan de hand te zijn. Of lijkt ontzettend veel aan de hand te zijn. Maar goed, het is allemaal weer van een bron verteld. Dus je weet het niet zeker. Alleen, ik wist dus niet dat dit allemaal gaande was. Ik dacht, zij zijn gewoon happy family. Maar er is dus heel veel shit gaande in het leven van Zayn Malik en Gigi Hadid. Dat is de conclusie hiervan. Goed, dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. En ik wil even beginnen met een kijktip. Het is allebei niet super nieuw of zo, maar ik heb ook weken dat ik niet iets nieuws kijk. Maar wel iets wat ik opnieuw heb opgepakt en dat is Expeditie Robinson. Toen ik aan het begin ging kijken, toen dacht ik, ja, ik weet niet wat ik vind van deze nieuwe opzet. Dat heb ik toen ook volgens mij genoemd. Met dat je dan een normale expeditie hebt. En dan heb je ook nog een expeditie met oud deelnemers. En dan heb je ook nog een afvalseiland. Ik vond het allemaal zo ontzettend verwarrend. Dat ik er gewoon niet echt in kwam. En ook omdat je dan weer 3 à 4 dagen moet wachten op de volgende aflevering. Het zat gewoon niet echt in mijn systeem. Maar ik zag er steeds meer over voorbij komen. En mensen die het echt het beste seizoen ever vonden. Dacht ik, oké, ik ga het toch maar gewoon kijken. Dus ik ben het nu allemaal aan het bingen op Videoland. Ik zit nu bij aflevering 14 volgens mij. En als je het achter elkaar kijkt, dan is het super leuk. Want dan zit je er gelijk helemaal in. En dan snap je precies wie met wie een bondje had. En hoe dat dan zit van, oh, die gaat nu van dat eiland naar dat eiland. En ik denk dat ik dat niet zo goed op mijn radar zou hebben als ik dus elke keer moet wachten op de volgende aflevering. Het gaat natuurlijk wel binnenkort gebeuren dat ik weer helemaal bij ben met de aflevering op tv. Wat ik ook wel fijn vind, want je ziet online best wel veel spoilers voorbij komen van mensen die eruit gaan. Dus de meeste mensen die er uitgaan in de aflevering die ik nu kijk, daarvan wist ik al dat ze eruit gingen, zeg maar. Dat is natuurlijk toch minder leuk. Dus dat vind ik ook niet erg. Maar ja, ik geniet er gewoon weer heel erg van Expeditie Robinson. Dus mocht jij ook ergens afgehaakt zijn dit seizoen, Binge-watch het lekker op Videoland op een luie dag. Want dan is het eigenlijk echt een fantastisch programma om te zien. En ik heb dus ook Ronnie voor altijd samen gezien. Zijn reality show. Gaat ook grotendeels over zijn zwangerschap. Zijn relatie met Idemi de Boer. Over de release van zijn album. Want hij had natuurlijk 4 jaar volgens mij geen album uitgebracht. Terwijl hij had beloofd om dat al na een jaar te doen volgens mij. En dat vond ik ook verrassend leuk om te zien. Ik ben ook wel Ronnie Flex fan hoor. Al moet ik zeggen dat ik dit nieuwe album niet superveel heb geluisterd. Maar ja, ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Dus ik dacht, ik tip die toch ook nog eventjes. Ronnie voor altijd samen op Videoland staat dat. Dan een luistertip. Ja, tip. Ik ben opnieuw ook gewoon allemaal weer dingen aan het herluisteren. Je hebt natuurlijk een nieuwe nummer van Adele, Easy on Me. Inmiddels al een paar weken uit, maar ik heb die nog steeds gewoon echt op repeat staan. Ik vind dat echt een fantastisch nummer. En daardoor ben ik eigenlijk ook al haar oude nummers weer aan het luisteren. En opnieuw besef ik weer wat een fantastische artiest zij is. Hoe goed haar nummers in elkaar zitten. En het is zulke lekkere muziek om... Het zijn natuurlijk allemaal ballads, maar om gewoon echt keihard mee te schreeuwen in de auto of zo. Of als er niemand thuis is. Ik geniet daar enorm van. En omdat ik zo in de vibe zat van oudere nummers, ben ik ook weer het allereerste album van Ed Sheeran gaan luisteren. Wat nog steeds mijn favoriet is en die heet Plus. En ik kwam er dus achter dat die in 2011 is uitgebracht. Die bestaat al 10 jaar. Nou, dat soort dingen voel ik me altijd zo oud als ik dat hoor. Maar ik weet nog gewoon heel goed, dat heb je bij sommige nummers, bij sommige geuren. En ik heb dat dus ook bij sommige albums. Dat het me gewoon heel erg herinnert aan een bepaalde tijd uit mijn leven. En ik weet nog dat ik, nou ik denk dat dat wel 2012 was. Maar in ieder geval rond die periode dat ik ging studeren in Amsterdam. En toen woonde ik nog thuis. En dat was 2 uur met het OV heen en 2 uur terug. En het was op de universiteit, dus vaak was het ook maar voor 1 vak. 1 hoorcollege van 2 uurtjes of zo. Dus mijn dagen bestonden toen vooral uit reizen eigenlijk. En of in ieder geval minstens 3 dagen van de week zat ik 4 uur op die dag in het OV. En ik had toen nog zo'n iPod, een knalroze iPod Nano met een soort checkered sticker eroverheen. En daar had ik een paar albums opgezet die ik nice vond. En eentje daarvan was dus Plus van Ed Sheeran. En ik weet toen nog heel goed dat het ook herfst was. En in die herfst en die winter heb ik dit album bijna alleen maar op repeat geluisterd. Waardoor ik het ook echt woord voor woord, nu nog steeds, 10 jaar later, kan meezingen of spreken of rappen, hoe je het ook wilt noemen. Maar ik krijg dus ook gewoon, ik zie mezelf gewoon weer in die bus naar het station zitten. 10 jaar geleden als ik deze nummers luister. En ik vond het een hele leuke periode. Het was heel spannend om natuurlijk in de grote stad te gaan studeren. Maar ik kreeg ook heel veel energie van om uit mijn beschermde dorp te komen en een hele andere wereld te ervaren. En dat gevoel krijg ik gewoon heel erg bij dit album. Dus zoek je oude muziek weer eens op van de tijd dat je, ja, bijvoorbeeld van 10 jaar geleden, wat je toen luisterde, om weer even in de feels te komen, weet je wel. Dat is altijd fijn, vind ik tenminste. Dan tot slot de leestip. En dat is dus het boekenclubboek van oktober. Ben je ongesteld of zo? Van de menstruatiemeisjes. Ik heb het boek dus uit. Ik had het gelezen in de week dat ik een dopamine detox deed. Dus toen mocht ik ook geen Netflix, geen YouTube kijken. Ik kom daar nog op terug aan het eind van deze aflevering, hoe ik dat vond. Maar daardoor had ik dit boek dus echt binnen 3 dagen uit. Omdat ik dus ook 0 afleidingen had verder. Wat heel chill was. Ik vond het echt een heel interessant boek. Hele heldere uitleg van hoe de menstruatie werkt. Gewoon biologisch gezien. Maar ook wel echt heel erg gericht op mensen bewust maken van het taboe. En ook dat taboe te bestrijden. Ik vond het ook heel leuk dat er allemaal voorbeelden van hunzelf in zaten. En ook allemaal van andere bekende mensen. Omdat het toch wel een onderwerp is waar je andere mensen niet zo vaak over hoort praten. Of in ieder geval niet in het openbaar. Ik merkte wel heel erg dat het gericht was op tieners, begintieners. Als je net begint met menstrueren, zeg maar. Dat het daar redelijk op ingestoken was. Maar alsnog heb ik er wel echt dingen uitgehaald die ik nog niet wist of die ik was vergeten. Biologisch gezien, maar ook dat het me dus aan het denken heeft gezet. Waardoor ik nu dus ook een aflevering over dit onderwerp maak. Als er mensen hebben meegelezen Ben ik benieuwd wat jij ervan vond. Ik heb geen recensies binnengekregen, maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die dit boek ook hebben gelezen. Ik vind het in ieder geval dus zeker een tip. Dus laten we dan ook maar gelijk doorgaan naar het hoofdonderwerp om het taboe op menstruatie te bespreken. Nou, misschien is het wel interessant om eerst mijn ervaring met überhaupt dit hele onderwerp van begin af aan te bespreken. Ik weet nog heel goed dat wat mijn eerste ervaring was met het onderwerp. En dat waren denk ik de tampon- en maatverbandreclames op tv. Dat was echt in de tijd dat ik zelf dus... ik was denk ik 8 jaar of zo. Ik wist toen nog niet eens dat menstruatie bestond. Maar ik zag dan dus op tv een soort grote witte tissue. En daar viel dan een klein blauw druppeltje op. En ik dacht, waar gaat het nou over? Op een gegeven moment zag ik dat zo vaak voorbij komen. Of dan dus de tampon, dat je zo'n wit staafje hebt. En dat werd dan in een soort blauw water gestoken. En dan werd die blauw. En ik dacht, waar gaat dit over? Ik ken dit niet. Volgens mij heb ik het toen op een gegeven moment gevraagd aan mijn moeder. En die legde eigenlijk alleen uit dat sommige vrouwen soms tussen wc-bezoeken wat urine verliezen. En dat dat het dus opving. Dus ik wist toen nog steeds niks van menstruatie. En dat werd ook niet echt duidelijk uit die reclames verder. Ze konden dat heel mooi op een bepaalde manier vertellen dat je nog steeds niks van snapte. In ieder geval. Op een gegeven moment leerde ik dus wel wat menstruatie was. En toen merkte ik wel direct al dat er een soort taboe omheen hing. Dat een beetje mensen er geheimzinnig over deden, weet je wel. Ik weet ook nog toen mijn moeder het ging uitleggen aan mij. Dat echt zij erover met mij kwam praten. En mijn vader stond daar helemaal buiten. Die wist van niks. Die wist denk ik niet eens dat dit gesprek plaatsvond überhaupt. En hij was er ook niet bij betrokken of zo. Het was niet dat ze samen aan tafel gingen met me. Het was echt... Ik en mijn moeder, zeg maar. En dat vond ik ook heel logisch op dat moment, weet ik nog. En ik merkte dus ook dat als ik met vriendinnen op school erover had... Sommigen waren dan al wel ongesteld. En dan hadden ze het een beetje over. Maar dat was altijd fluisterend. En stopte altijd als er jongens bij kwamen staan. Want dan mocht je het er niet over hebben. En je moest natuurlijk allemaal maniertjes verzinnen... om maanverband te verstoppen in je tas. Zodat je dan... Ik had op een gegeven moment ook nog een blikje daarvoor. Maar op een gegeven moment wist men dan dat dat het maanverband blikje was. Dus dat kon dan ook niet meer. En tampons, die deed je dan in je broekzak. Maar dan viel er een uit. Nou, dat was natuurlijk dramatisch. Dat was de grootste angst. Dat iemand zag dat jij menstruatieproducten bij je had. Dat weet ik nog heel goed. En tegelijkertijd ontstond er ook een soort... status omheen. Ik weet nog zeker in de brugklas dat er echt dat mensen erover hadden van oh, zij is het al wel, zij is het nog niet. En ik was het wat later, ik denk pas eind brugklas of zo. En ik voelde me bijna een soort van outsider, want zij hadden toch bepaalde gesprekken waar ik op dat moment niet aan mee kon doen. En ik had ook het idee dat het een soort ego boost was voor mensen die het al wel waren geworden en die klampte dan ook soort van samen om het erover te hebben. En ik stond er dan een beetje bij of ik ging dan maar wat anders doen. En daar voelde ik me kut over. Want het enige wat je natuurlijk wil in die periode is erbij horen. En als jij dan niet mee kan doen, ja, dat is dan natuurlijk heel naar op zo'n moment. Tot op een dag, ik was toen thuis, toen ging ik naar de wc. En ik keek in mijn onderbroek en het was bruin. En ik kan me alleen nog herinneren dat ik dacht, hè, wat is dit? Ik snapte er letterlijk helemaal niks van. Er ging geen enkel lampje branden. Ik zat alleen maar te denken, ik heb toch niet in mijn broek gepoept? Ik kan me dat helemaal niet herinneren dat dit is gebeurd. Dus ik riep toen mijn moeder erbij en die zei dat ik ongesteld was geworden. Ik snapte er dus niks van, want ik dacht dat bloed altijd knalrood was. Nou, blijkt dus niet te zijn. En toen had mijn moeder me wat maandverband gegeven en dat was dat volgens mij. Het kan zijn dat ze nog iets heeft uitgeroepen van... oh, nu ben je een vrouw. Maar het is niet zo heel erg op mijn netvlies gebleven, dat moment. Vooral dat ik gewoon niet begreep wat het was. En nu weet ik dat het in de opbouw, zeg maar... Het kan van kleur veranderen gedurende je menstruatie. Ik voelde me natuurlijk wel heel cool, want ik hoorde erbij. En ik kon nu eindelijk meedoen met alle gesprekken erover... Maar eigenlijk vond ik het ook gewoon heel irritant. Want dat verwisselen op de wc elke keer. En zo sneaky doen met dat maandverband. En dan zo in je zak proppen. En dat vond ik gewoon irritant. Ik vond het irritant dat je ook niet zomaar eventjes kon gaan zwemmen. Ik gebruikte ook alleen nog maar maandverband toen. En als je dan opstond, dan voelde het alsof er een soort overstroming plaatsvond. En alsof je direct aan het doorlekken was. Nou, dan ren je weer naar de wc, bleek er toch niks aan de hand te zijn. Het was gewoon heel erg irritant. Je zit dan met genoeg gedoe, onzekerheden, stress in die periode. En dat je dat er dan ook nog bij hebt, dat vond ik gewoon vervelend. Op een gegeven moment ging ik toen op vakantie en ik wist dat ik daar ongesteld zou worden. En ik was toen nog heel jong, dus ik slikte de pil nog niet en ik kon het dus ook niet uitstellen. Dus ik wilde aan de tampons, want anders kan je letterlijk de hele week niet zwemmen daar natuurlijk. Nou, de eerste keer dat je dat ding moet inbrengen, wat een pijn. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik ben ook een half uur bezig geweest. Uiteindelijk heeft mijn moeder me geholpen, wat ik natuurlijk heel awkward vond. Maar aan de andere kant fijn dat ze me hielp. Maar zelfs daarna heeft het ook nog echt wel een paar keer geduurd voordat ik het comfortabel genoeg vond om te dragen. Want het is een hele rare manier. In ieder geval op dat moment. Nu is het natuurlijk, doe je het alsof je nooit anders hebt gedaan. Maar ik vond het toen een hele rare manier van inbrengen. Omdat je ook geen idee hebt hoe het daar van binnen allemaal eruit ziet. Maar goed, ik kon in ieder geval op vakantie. Ik weet nog wel dat ik het heel kut vond om op zo'n houten hokje op het strand dan je tampon moeten verwisselen. Alles is goor, er was geen kraantje of wat dan ook. En ach, wat een gedoe. Heel irritant. Nou ja, inmiddels gebruik ik dus eigenlijk altijd wel tampons. En af en toe stel ik dan een menstruatie uit met de pil als ik dus bijvoorbeeld op vakantie ga. Dus dat gedoe heb ik gelukkig allemaal niet meer. Ik merk er ook nauwelijks iets van als ik ongesteld ben. Daar heb ik heel erg geluk mee. Mijn moeder zegt dat ze dat zelf ook nooit heeft gehad. Ik heb een aantal vriendinnen en die krimperen echt van de pijn elke maand. En die moeten dan een dag in bed liggen. En die hebben er gewoon echt heel erg veel last van. En blijkbaar hadden ze dat ook al in de middelbare schooltijd. Maar ja, ik heb het idee dat we het er nooit echt zo uitgebreid over hebben gehad. Waarschijnlijk ook door dat taboe. Of dat je gewoon dacht, ja, dat hoort erbij. Of misschien, waarschijnlijk heeft iedereen dit. Of ik ken ook meiden die enorme mood swings kunnen hebben. Dat staat ook allemaal in dat boek beschreven. Dat je verschillende, ja, sommige mensen noemen het seizoenen hebt. Dus de periode voordat je ongesteld wordt. En de periode daarna. En dat je je eisprong hebt. Dat heeft ook allemaal weer effect op welke hormonen toenemen. En welke bepaalde mood swings dus kunnen veroorzaken. Gelukkig heb ik daar ook geen last van. Ook niet gehad voordat ik aan de pil ging. Dus ja, daar heb ik best wel geluk mee met alles. En eigenlijk merk ik er dus nauwelijks iets van nu als ik ongesteld ben. Het is iets dat af en toe een beetje irritant is, maar daar houdt het dan ook wel bij op. Dus dat is eigenlijk mijn menstruatieverhaal. Maar iets wat ik besefte tijdens het lezen van het boek is wat een taboe hierop ligt. Ik wist natuurlijk wel dat het zo was. Want er werd allemaal geheimzinnig over gedaan. En ook die reclames bijvoorbeeld. En het allemaal heel vaag. Maar ik vond het op de een of andere manier best wel logisch in mijn hoofd. Ik dacht gewoon van ja, het is iets waar alleen vrouwen of nou ja, hè, mensen met een baarmoeder last van hebben. Dus laten we vooral de rest er niet mee lastigvallen. En ja, bloed is ook weer niet echt een heel smakelijk onderwerp. Dus ja, we kunnen het beter over iets anders hebben. Dat is een beetje hoe ik dacht op dat moment. Terwijl ik nu ook besef dat het er niet over hebben er ook voor kan zorgen dat er dingen heel erg misgaan. Want er zijn dus vrouwen met enorm heftige klachten. En die klachten die kunnen wijzen op een bepaalde aandoening, zoals endometriose. Er worden in het boek ook een aantal aandoeningen genoemd, waarbij vrouwen dus hele heftige menstruatiepijn ervaren. En zij zullen heel vaak denken van, oh, dit hoort er gewoon bij en die gaan niet naar de dokter. Omdat er dus zo weinig over dit onderwerp wordt gesproken, terwijl er misschien wel een oplossing is als ze wel naar de dokter zouden gaan. Of dat er in ieder geval werk gemaakt van kan worden en dat er meer onderzoek naar gedaan wordt. Want ook merk je nu in het medisch veld dat heel veel artsen denken van, als jij daar aankomt en je noemt al je klachten op, dat ze gewoon zeggen van ja, dat hoort erbij. Of ze zeggen neem gewoon wat pijnstillers. Of anders wissel je toch van pil. Weet je, er wordt heel makkelijk bepaalde dingen voorgeschreven. Terwijl er veel meer gaande zou kunnen zijn. En in plaats van dat ze dan op onderzoek uitgaan waar dit vandaan komt, wordt eigenlijk heel makkelijk over gedaan. En daardoor groeit natuurlijk ook niet de medische kennis over al deze aandoeningen. En wordt het ook steeds moeilijker herkend. Omdat we het er gewoon niet over hebben met elkaar. Nou, daarnaast deelt de helft van de bevolking met menstruatie. Dus eigenlijk is het heel raar dat we het er, niet in het openbaar over mogen hebben met elkaar. Ik denk ook dat hoe meer we het onderwerp weghouden van de andere helft van de bevolking, hoe minder zij erover weten. Terwijl iedereen heeft een zus, een moeder, een tante, een vriendin die hiermee deelt. En ik vind dat mannen ook best meer kennis over menstruatie zouden mogen hebben, zodat zij die vrouwen in hun leven ook beter kunnen helpen. En ook dat dat soort kutvragen als, ben je ongesteld of zo, dat zal op zo'n moment ook veel minder voorkomen, omdat ze snappen wat voor impact menstruatie op iemands leven kan hebben. Daarom vind ik dit soort video's ook heel erg interessant. Op YouTube heb je natuurlijk van die video's dat mannen van die plakkers op hun buik krijgen en dat ze dan kramp ervaren. En volgens mij is het nummer, als je kan dan in verschillende niveaus zetten. En volgens mij is niveau 3 ongeveer wat een gemiddelde vrouw met menstruatie ervaart. En 9 à 10 is met een bevalling. Nou, meestal creperen ze al bij 1 of 2. Dat is heel grappig om te zien, vind ik. Maar om maar gewoon aan te geven dat dat is natuurlijk ook een manier om mensen er bewust van te maken. Misschien wel een hele harde manier. Maar alleen al er meer over praten met elkaar en uitleggen wat je ervaart als je menstrueert, ook al willen ze het misschien niet horen, denk ik dat wel heel erg goed zou zijn voor de samenleving in het algemeen. Wat andere voorbeelden, om bijvoorbeeld dat taboe te doorbreken die ik in het boek vond. Daar staat bijvoorbeeld dus dat het eigenlijk een gezinsgesprek zou moeten zijn, de uitleg over menstruatie. Dat het een beetje ouderwets is dat de moeder het dan aan de dochter uit gaat leggen, want in principe heeft het effect op het hele gezin. Dus de andere helft van de samenleving moet er net zo goed vanaf weten. Dus je zou het eigenlijk als een gezin over moeten hebben. De tamponreclames worden ook genoemd, dat het eigenlijk best wel apart is dat daar geen bloed in te zien is. Hè. Je hoeft geen heel bloedbad te laten zien, maar waarom is het een blauw druppeltje? Waarom is het niet een rood druppeltje wat letterlijk lijkt op bloed? Wat ze ook zeggen is dat op verpakkingen staat nergens het woord menstruatie. Daar wordt heel erg vaag over gedaan en omheen gepraat. Ook als je in de supermarkt op zoek gaat naar tampons, dan staat het onder het bordje dameshygiëne, wat ook soort van aangeeft dat het onhygiënisch is en dat je er dus wat aan moet doen. Hè? Niet direct, maar indirect wordt dat dan op een bepaalde manier gezegd. Terwijl eigenlijk zou daar natuurlijk gewoon moeten staan menstruatieproducten. Zeg gewoon waar het op staat. Basically is de conclusie dat we er allemaal niet zo spastisch meer over moeten doen, zodat jonge meisjes zich minder ongemakkelijk voelen over het onderwerp, zodat aandoeningen makkelijker ontdekt worden en zodat er gewoon meer kennis en bewustwording over dit onderwerp ontstaat bij de gehele samenleving en dus niet alleen de helft. En daar sta ik eigenlijk vierkant achter, dus dat is ook waarom ik eventjes mijn verhaal hierover wilde doen en dus een kleine sneak peek over het boek te geven, maar ook gewoon in het algemeen over de taboe te hebben. En ik ben heel erg benieuwd of jij het hiermee eens bent. Vind jij ook dat we het vaker en op een bredere manier over menstruatie zouden moeten hebben? Ik denk dat er ook nog best wel wat werk te doen is, bijvoorbeeld op scholen die voorlichting geven. Ik denk dat eigenlijk alleen op scholen, ja, dan heb je natuurlijk ook weer de discussie, ligt de verantwoordelijkheid bij scholen of bij je ouders, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik weet wel dat er werd alleen in mijn biologieboek uitgelegd hoe dat dan werkt. Dat je een zaadje hebt en een eicel en dat komt dan samen. Maar er werd eigenlijk niet heel duidelijk verteld wat er gebeurde als er geen embryo werd gevormd. En dat je dus ongesteld werd. In ieder geval, daar gingen we heel snel doorheen, weet ik nog. Dus dat geeft al allemaal van dat soort dingen aan dat er echt nog wel wat werk te doen is. Nou, ben jij het hiermee eens? Wat vind je van dit onderwerp? Let me know via @watikwoudatikwist.podcast op Instagram. Ik vind het altijd leuk om jullie mening over de onderwerpen die ik bespreek te horen. Dan heb ik voor de volgende maand, waar we inmiddels alweer in zitten, de maand november, natuurlijk ook een nieuw boek uitgekozen, waarvan ik hoop dat er weer wat leuke mensen mee gaan lezen. En dat is het boek Ziek Gelukkig van Ruud en Wolde, Misschien heb je er wel iets over voorbij zien komen in de media. Ruud en Wolde die werkte bij RTL Boulevard. En er was ook een verwend twitteraar. En daar ken ik hem eigenlijk van. In de tijd dat ik nog veel op Twitter zat, tenminste, was hij toch wel een van de grappigste mensen op Twitter om te volgen. Hij had hele leuke, gewoon situatiebeschrijvingen. Alleen al, dat kon hij heel erg goed. Ik vond het heel leuk om te lezen in ieder geval. En hij heeft daardoor dus ook best wel een following online opgebouwd. Maar hij bleek best wel ziek te zijn. En in die periode heeft hij dus een boek geschreven. Ik zal eventjes voorlezen wat de beschrijving van dit boek is. Dat vat het misschien iets beter samen dan dat ik kan doen. Ruud heeft het allemaal voor elkaar. Een gewilde baan bij de televisie, een mooi huis in Amsterdam, een leuke relatie, twee Instagrammable katten en een fijn sociaal leven. Oh ja, en hij heeft kanker. Voor de derde keer. Ondanks zijn ziekte weet hij toch geluk te vinden in zijn leven. Hoe doet hij dat? In Ziek Gelukkig deelt Ruud zijn ervaringen over ziek en gezond zijn, soms pijnlijk en ontroerend, maar bovenal positief en vol levenslust, op zijn eigen onnavolgbare wijze. Hij vertelt wat hij geleerd heeft door zijn ziekte, zodat ook jij geluk kunt vinden wat je omstandigheden ook zijn. Nou, dat vond ik al heel erg mooi klinken. En wat toch wel een extra lading hier aan toegevoegd heeft, is het feit dat hij 2 weken voor de release van zijn boek is overleden. Zijn familie had ook een bericht op zijn Instagram geplaatst. Heel mooi verhaal over hoe graag hij hier eigenlijk bij had willen zijn. Maar dat het zo is gelopen en dat ze heel erg heel veel hebben aan de steun van mensen, et cetera. Maar dus het boek is ook geschreven in de huidige tijd. Niet alsof het zeg maar zijn leven al voorbij is. Omdat hij er eigenlijk heel erg vanuit ging dat hij dus bij de release van het boek zou kunnen zijn. Maar dat is dus net niet gelukt. Maar ik vind het wel een heel mooi eerbetoon ook aan hem om zijn woorden te gaan lezen. En ik hou ook wel heel erg van het hebben van een positieve blik op de wereld, ondanks wat je overkomt. Dus daarom ben ik heel erg geïnteresseerd in dit boek. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om dit boek te gaan lezen. Bestel hem dan eventjes of zet hem op je e-reader, wat je ook wil doen. Dan gaan we hem lezen met z'n allen. En aan het eind van deze maand zou ik het leuk vinden als je je review naar mij doorstuurt. En dan kan ik die ook bespreken in de aflevering. Oké, dan tot slot om de aflevering te eindigen. Even een terugblik op mijn challenge van oktober. Dat was namelijk een dopamine detox. Ik heb er vaak genoeg over verteld in vorige afleveringen. Wat het inhield, 7 dagen geen social media, geen digitale entertainment zoals tv of Netflix, geen junkfood, geen frisdrank, geen muziek. Nou, ga zo maar door. Eigenlijk alles waardoor je een dopamine hit kan krijgen in deze wereld, dat neem je weg. En dat klinkt heel saai, maar dat is dus ook de bedoeling. Het is echt om te kijken of jij meer gedaan krijgt. Dat zou je misschien zelf ook wel merken, dat als je een hele to-do-list voor jezelf hebt gemaakt, dat je dan toch een beetje op Instagram, TikTok, whatever gaat scrollen. En dat je dan gewoon minder tijd overhoudt voor de dingen die je eigenlijk van plan was om te gaan doen. Dus om productiever te zijn, meer focus te hebben, maar ook meer rust op de momenten dat je rust wilt nemen. Dus dat je je niet soort van verzuipt in een of andere slechte reality-serie, maar dat je ook in je vrije tijd gewoon eventjes wat minder prikkels tot je neemt. Dus voor mij was het natuurlijk wel lastig wat het social media betreft, want dat is mijn werk. Dus ik heb niet aan mijn persoonlijke kanalen gezeten. Daar ben ik geen één keer op geweest. Maar ik heb wel voor werk allemaal posts ingepland en stories geplaatst. En dan bevind je je dus wel op die platformen. En dat vond ik wel jammer. Het liefst had ik dat natuurlijk helemaal geschrapt. Omdat je toch weer in die wereld wordt teruggebracht. Maar ik heb wel echt heel weinig op mijn mobiel gezeten in vergelijking met normale dagen. Ik had aan het eind van mijn dag ook gewoon nog 70% op mijn mobiel, terwijl die normaal echt wel volledig leeg is. Dat was wel even een besef van een beetje van holy shit, hoeveel zit ik wel niet op mijn mobiel als het zo'n verschil uitmaakt. En ik merkte ook gewoon dat ik veel bewuster was van mijn omgeving, meer genoot van de kleine dingetjes, ook tijd. Nou ja, eigenlijk heb je er altijd tijd voor, maar het voelt van niet om een boek te lezen of om het puzzel te maken. Ook gewoon om meer te kletsen met mensen in mijn omgeving. Ik heb mijn vriend ook veel meer gesproken. Misschien werd hij er ook wel gek van dat ik opeens zoveel tegen me aan wilde. Maar ik had ook gewoon heel weinig andere afleiding. Het enige was dat ik mocht dus ook geen muziek of geen podcast. En in de auto was dat wel echt minder. Ik moest een paar keer een uur lang in de auto zitten en dat is dan best wel heel erg saai. Zeker als je gewoon op één snelweg zit, een hele stuk lang. Maar over het algemeen heel erg tevreden met deze challenge. En ik zou het iedereen aanraden. Ik had wel echt productievere dagen. En veel meer rust, veel meer ruimte in mijn hoofd. En wat dat betreft beviel het dus heel erg goed. Nou, er is ook nog iemand anders die heeft meegedaan. Of die deze challenge in ieder geval heeft gedaan. En wat ik wel heel leuk vind is dat zij ook heeft laten weten wat zij ervan vond. Dus ik zal haar berichtje even voorlezen. Ze zegt, toen ik in jouw podcast hoorde dat je dit ging doen, dacht ik meteen, dit is ook echt wat voor mij. De laatste tijd zit ik niet zo lekker in mijn vel, zijn er veel veranderingen in mijn leven en merk ik tot mijn grote irritatie dat ik ontzettend veel tijd op mijn telefoon spendeer. Ik vond het in de detoxweek, tot mijn grote verbazing, helemaal niet moeilijk om van mijn telefoon af te blijven. Op een of andere manier had ik die knop omgeschakeld. Zo van, je kan nu toch niks met dat ding, dus laat hem dan maar gewoon liggen. Door deze detox is mijn hoofd echt een stuk rustiger geworden. Ik grijp niet meer constant naar mijn telefoon om te checken of ik meldingen op WhatsApp, Insta of Facebook heb. Ook kijk ik nu veel minder YouTube en Netflix en luister ik veel minder naar muziek. Door de detoxweek ben ik gaan inzien en voelen dat ik het heerlijk vind om in het hier en nu te leven, zonder constante online wereld om mij heen. Waar ik het voorheen saai vond om zonder muziek te douchen of zonder YouTube-filmpje te eten, kan ik nu echt genieten van de stilte of gewone mensen om me heen. Groetjes Kirsten. En ik denk dat dat juist precies de bedoeling was van deze challenge. Dus heel erg tof dat het bij haar ook zo de uitkomst is geweest. Dus ja, alleen maar lof voor deze challenge. Als je ook wat meer rust in je hoofd wilt, dan zou ik deze dus zeker aanraden. De challenge is dus afkomstig van een YouTube video waarin iemand dit ook gaat doen. Hele toffe video überhaupt om te zien. Dus ik zal die ook nog wel even linken in de beschrijving van deze aflevering. Nou, dan hebben we natuurlijk ook een challenge voor deze maand, de maand november, nodig. En een woord dat ontzettend veel voorbij komt, heb ik het idee, in ieder geval op TikTok, in de Gen Z-generatie, is self-care. Goed voor jezelf zorgen, op allerlei verschillende manieren. Dus het leek me wel leuk om een self-care month te doen. Dus gewoon een maand lang goed voor jezelf zorgen op allerlei verschillende vlakken. Vijf verschillende vlakken. Ten eerste fysiek. Dus dat kan zijn sporten, een gezond recept maken of iets een masker doen of iets met je haar of make-up doen wat je altijd al een keer wilde uitproberen. Iets fysieks dus. Wat gaat over je lichaam. Dan twee, emotioneel. Dat houdt eigenlijk in dat je bewust wordt van emoties die je ervaart. Dat je dingen niet opkropt, maar uitspreekt naar elkaar. Dat je er eventueel in een dagboek over schrijft als je dat fijn vindt. Dat je wegblijft van negatieve mensen. Dat je bewust wordt van taken die jouw energie opzuigen en daar andere maniertjes voor verzint. Eigenlijk gewoon dus heel erg gericht op je emoties. Dan het derde gebied is mentaal. Dus dan gaat het over een workout voor je brein. Dus je kan bijvoorbeeld een boek gaan lezen, een nieuwe vaardigheid lezen, naar musea gaan. Gewoon dat je je brein op een nieuwe manier prikkelt en oefent. Dan hebben we nog spiritueel. Dus dat kan zijn dat je gaat mediteren, tijd in de natuur doorbrengt, of je gaat verdiepen in iets waar je heel erg gepassioneerd over bent. En het kan natuurlijk nog spiritueler als dat beter bij je past. Maar ik denk dat het vooral wat mij betreft hierop aan zou komen. En tot slot sociaal. En dat is dat je gewoon heel erg let op je sociale behoeftes. Dus mensen die heel extravert zijn, die zullen in zo'n maand veel tijd met vrienden gaan doorbrengen. En mensen die introvert zijn, die willen genoeg tijd alleen doorbrengen. En ja, ik geniet eigenlijk van beide dingen. Maar ik merk wel dat ik altijd een balans in moet houden, omdat anders mijn vuurtje gewoon een beetje uitgaat. Dus in zo'n maand is het heel erg belangrijk om aan te voelen wat op welk moment het beste voor jou werkt. Of je een avondje op de bank gaat doen, of dat je een avondje met vriendinnen af gaat spreken bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk heel breed en het kan alle kanten op, maar ik ga wel elke dag een soort van reminder voor mezelf zetten van doe iets waardoor je beter voor jezelf zorgt, wat in onder het thema self-care past of onder een van deze vijf onderwerpen, zeg maar. Dus ik daag je zeker uit om met mij mee te doen deze maand. Lijkt me heel erg leuk en ik ben heel erg benieuwd wat voor dingen jij gaat doen om beter voor jezelf te zorgen. Om aan self-care te doen. Lekker in bad. Die ene film kijken die je al heel lang wilde zien. Hoort er ook allemaal bij. Hè? Gewoon dingen doen waardoor jij je goed voelt en die bij jou passen. Dus dat over de challenge van november. En daarmee sluit ik ook deze aflevering af. Dus er zat heel veel in deze aflevering, heb ik today. Ik ging alle kanten op. Maar denk ik wel een hele interessante aflevering. Zeker ook het hoofdonderwerp. Mocht je daar dus over verder willen praten, dan kan je dat dus altijd via Instagram doen. Door mij een DM te sturen daar. Of te reageren onder post. Dat mag natuurlijk ook altijd. Nou, thanks voor het luisteren. Ik hoop dat je de volgende week ook weer gezellig bij bent. En ik wens je een hele fijne week toe. Oké, doei doei!